Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
People say Nancy Pelosi is tough as nails. I'm very strong. I don't know tough, but you are tough. You have to. I mean, it goes tough without saying. You got there. You
well,
did it.
I heard somebody say the other day when they said you should see how tough she was on a certain subject, and yeah. One of my other colleagues said, "You have no idea."
I cannot speak highly enough of Nancy Pelosi. She combines strong progressive values with just extraordinary political skill, and she does stuff that's tough, not just stuff that's easy.
She'll cut your head off and you won't even know you're bleeding. That's all you need to know about her.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 221 en welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, we gaan weer eens naar Amerika, want er is een boek uitgekomen afgelopen april. Dat heet Madam Speaker Nancy Pelosi and the Lessons of Power, geschreven door Susan Page. En jij hebt dat boek nu voor je liggen.
Ja, en smullen Jaap, over een vrouw waarvan het leven en het werk eigenlijk ook een stuk gewoon geschiedenis is van de Amerikaanse politiek van ja, bijna de voorbije eeuw.
Nancy Pelosi, de 52e Speaker of the United States House of Representatives. Ze is nu voor de derde termijn voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.
En dat is al heel bijzonder. Zij is met de legendarische speaker Sam Rayburn, Mr. Sam, de langste in de geschiedenis. De enige die dus als speaker is gekozen. En nadat haar partij de verkiezing een keer verloor, een paar jaar later dus terugkwam als winnaar en opnieuw als speaker.
En ze is nog veel bijzonderder, want ze is natuurlijk de eerste vrouw als speaker. En ze is ook de meest westelijke speaker in Amerika ooit gekozen.
Omdat ze een kiesdistrict heeft in San Francisco. Maar in ons verhaal over haar leven en haar betekenis zul je merken dat ze heel erg oostelijk is. Maar nog iets bijzonders. Ze is om nog één reden uniek. Ze is de eerste Italo-Amerikaan, dus uit de immigrantenminderheid van de Italianen, die speaker werd.
En, PG, wij kennen haar natuurlijk uit de recente Amerikaanse geschiedenis als de vrouw die het opnam tegen Donald Trump. Want als je in Amerika iets gedaan wil krijgen, dan kun je maar beter de Speaker of the House in de buurt hebben en in een positieve grondhouding.
Maar we zullen zien dat zij op sommige punten ook haar partijgenoot Bill Clinton behoorlijk dwars heeft gezeten. Ze zat George W. Bush, zeker als het ging om de Irakoorlog, buitengewoon dwars.
Ja, want de Irakoorlog, heeft zij gezegd, is de grootste fout uit de Amerikaanse geschiedenis.
En ze was net Kamerlid voor haar kiesdistrict in San Francisco. Daar gaan we het hebben over hoe ze toen de regering Reagan heeft dwarsgezeten. En de manier waarop ze dat deed, dat ging voor aandacht voor de slachtoffers van AIDS. maakte haar reputatie als zowel zeer krachtig, zeer fel, als uitermate pragmatisch en handig politicus.
Ja, dat is interessant. Ze is pragmatisch, maar wordt door haar tegenstanders ook als zeer links gezien. En zij heeft bijvoorbeeld de Republikeinen geholpen aan heel veel fondsgeld bij wervingen door het demoniseren van die mevrouw.
Ja, in zekere zin is ze dus een koningin van de fondsenwerving van beide partijen.
Ja.
Van de Democrats en van de GOP. Leuk voorbeeld. Toen er een strijd was, of dreigde, voor het feit dat zij die tweede keer speaker zou worden, dan had dus het lobbykantoor van fondsenwervers van de Republikeinen in Washington een groot poster hangen buiten. Hire Pelosi. Huur Pelosi. Die zeiden, we hopen toch echt dat Nancy Pelosi wint. Hè, dat die Democrats zo dom zijn dat ze Nancy Pelosi in de tweede termijn geven. Want dat is goed voor onze business als fondsenwervers voor de Republikeinen.
Precies.
Het feit dat je je tegenstander, als het ware, zegt wij willen haar, dat geeft aan dat je dus al een beetje een living legend bent als politica.
We gaan over haar praten.
Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
PG, Nancy Pelosi, een bijzondere vrouw. Waar komt ze vandaan?
Ze is 82 jaar geleden geboren in Baltimore. En op de eerste dag van haar leven was ze al een politiek nieuws op de voorpagina van de krant. Nancy Pelosi is al 82 jaar politiek nieuws. Dat is zelfs in de geschiedenis, niet alleen van Amerika, maar in den brede.
Hoe komt dat?
Uniek. Zij was het nakomertje in het gezin van de jonge politicus Tommaso D'Alessandro. Dus het is Nancy D'Alessandro. Een jonge, charismatische, populaire Italo-Amerikaan immigrantenjongen die het dus aan het maken was als jonge vent in dat Amerika.
Een zeer katholiek gezin, 5 jongens en zij kwam als 6e het enige meisje.
Dus moeder Nancy, die ook wel Big Nancy werd genoemd, want dat was een vrouw van een grote persoonlijkheid en zelf ook een enorme politica voor vrouwen van die tijd, die baarde een dochter. En daar had ze heel veel om gebeden. Want ze had dus 5 zonen, daar was ze dol op en dit en dat. Maar een meisje, ze wilde zo graag een meisje. En waarom? Dan kon die non worden. Want dat gaf je dan aan de Heilige Maagd, aan onze
en
lieve vrouw.
Dat heeft de jonge Nancy ook overwogen, zal ik non worden? Maar ze ontdekte al snel dat ze toch eigenlijk meer geïnteresseerd was in het priesterschap.
Zij wou leiderschap hebben en ook een soort geestelijke inspiratiefiguur. Ze wou dus ook iemand zijn die iets betekende. En een non die heel lief was en bad en zorgzaam, dat vond ze ook wel mooi. Maar ze merkte dat in haar karakter, en dat was dus het karakter vooral van haar moeder, een powerfiguur zat.
Haar vader was 5 termijnen lid van het congres. Hij was ook burgemeester.
Van Baltimore.
En in Baltimore was die familie door die vader eigenlijk net zo belangrijk als wat de Kennedys in Boston betekenden. Gewoon een belangrijke politieke familie. Als je iets wilde bereiken, dan moest je via die familie.
En Tommaso, Tommy the Elder, zoals hij werd genoemd. Want je had ook nog Tommy the Younger. De broer, ook Tommaso, werd ook burgemeester. Het is echt ook weer zo'n politieke dynastie. Dus Tommy the Elder was ja, de extraverte, hartelijke dealmaker. Ook wel het soort burgemeester dat hoort bij die tijd en die generatie van ook ethnic America. Denk aan de legendarische burgemeester Fiorella di Guardia, het woord zegt het al, van New York. Denk natuurlijk aan Damer, Richard Daley van Chicago. Denk aan Honey Fitz. Honey Fitz was de opa van Jack Kennedy, burgemeester van Boston. Dat soort mensen uit de immigrantenfamilies, dus niet uit de klassieke, zeg maar, WASPs, zoals dat heette, of in het zuiden uit de, zeg maar, chique types, maar de arme immigranten, dus de Ieren, de Polen, de Italianen, die veroverden, zoals het ware, zeg maar tussen 1920 en 1940 die grote steden. En dat was natuurlijk mede door hun afgod Franklin Delano Roosevelt. De dag dat FDR werd ingehuldigd als president in 1933, baarde Big Nancy een zoon. De zoveelste van die zonen van ze. En hoe werd hij genoemd? Door zijn broertjes en al zijn klasgenootjes Rosie. Want zijn naam was Franklin Delano Roosevelt D'Alessandro. Het feit is dat je je kind, je zoon, je nieuwe zoon noemt naar Roosevelt. Roosevelt was voor die mensen een afgod. En die maakte natuurlijk ook door zijn enorme verkiezingssuccessen voor de Democrats. Zeker onder dus die ethnic groepen. Hè, daar haalden die 80%. Dat betekent dus ook dat zo'n burgemeester of zo'n congreslid D'Alessandro, dat die natuurlijk gewoon altijd herkozen werd. Dus dat die machine, hè, zoals je die had in Chicago berucht, in Los Angeles, in Atlanta, in Philadelphia en dus ook in Baltimore, alles beheerste.
Ja, hij werd dus altijd herkozen. En die machine zorgde, zou je kunnen zeggen, ook voor dat zijn zoon ook weer burgemeester werd uiteindelijk.
Ja, dat was vaak bijna een soort familiebedrijf. En nu, en dat is dus voor Nancy Pelosi zo belangrijk. Die vader was dus de man, de extraverte politicus. Hartelijk, charismatisch, ging erop af. Maar de organisatie van die machine, de discipline, het bijhouden wie heeft wat voor ons gedaan, wie moeten we helpen met die beurs of die zoon die in de gevangenis zit of dat huis of die oma die naar een verpleeghuis moet, dat deed Big Nancy. Mevrouw D'Alessandro was als het ware de organisator en ook de discipline chef van die machine. Dus hij heeft ook later, de burgemeester, ook altijd gezegd dat zij helemaal zijn partner was. Dat hij zijn elke verkiezingscampagne was zwanger. Maar dat maakte niet uit. Hij zei, ze was niet te stuiten. Dat element van die ongelooflijke drive en energie, daarvan denk je, nou, dat heeft die dochter misschien wel een klein beetje van die moeder meegekregen.
And my mother was probably the biggest influence. My mother, gosh, in another time, Lord knows what she might have done because she was so great after having 7 children, being the mom, but also being my father's full partner in public service. And so she was really my role model. And she, not just me, she wanted all young women to reach their aspirations and encourage them to do so. And even later in life, when President Clinton was president and the rest, she'd be so thrilled every time he named somebody, a woman to a high office. She'd say, make sure they know. Make sure she knows I'm praying for her.
En de jonge Nancy, die was ook met haar ouders bij de inauguratie van John F. Kennedy, van die andere belangrijke politieke familie.
Er was nog een veel belangrijker voor de familie moment van inzwering waar Nancy Pelosi bij was. Nancy was 7 jaar oud. Haar vader, Tommaso, werd ingezworen, legde de eed af als mayor van Baltimore. En dat was dus iets bijzonders, dat was dus een nieuw soort Amerikaan, hè, die zich als immigrant had opgewerkt en die nu burgemeester was. En daar stond natuurlijk Big Nancy en al die jongens, maar wie hield de Bijbel van de familie vast? Nancy. 7 jaar oud, op alle foto's zie je haar. En na afloop zei ze in de microfoon, dear daddy, I hope this holy book will guide you to be a good man. En daar zie je dus ook wat tot de dag van vandaag een belangrijk punt is in Nancy Pelosi. Gaan we het ook over hebben. Haar diepe katholieke geloof.
God very blessed me with my family. I was, when I was born, my father was a member of Congress. That's not the important part. The important part was we were a very devoutly Catholic family. Proud of our Italian-American heritage. Fiercely patriotic and staunchly democratic.
Ze is heel links, ook op punten als abortus en dat soort dingen. Dus ze heeft een hoop. Ze heeft een keer enorm
ruzie
gemaakt in Rome met paus Benedictus.
Ja. Gewoon ook over wanneer is de vrucht mens. Dat soort debatten, die voerde zij ook met Rome.
Ja, dat wat dus aangeeft wat een karakter. Dat je dus als je als diepgelovig katholiek meisje, je wordt ontvangen bij de paus, is een groot moment. Maar je gaat met zo iemand gewoon politiek in debat. En dat was paus Benedictus niet erg gewend, laten we het maar voorzichtig zeggen. Maar ze hoopte dat haar vader een goed mens zou worden. Ja, ik vind dat heel ontroerend. Prachtig.
I consider my gift of faith a gift of faith. I love my Catholicism and I feel that I'm honoring it in the work that I do to feed the Gospel of Matthew, feed the hungry. Mm-hmm. The list goes on, but also to respect the dignity and worth of every person.
the spark of divinity that exists in every person, including myself, mm-hmm. so that I have responsibilities that go with it, and to respect the decisions that people make, honoring their own sense of responsibility.
Die kleine Nancy, die dus als één dag in de armen van haar moeder op de foto stond, op de voorpagina van de krant. Je begrijpt, ze stond dus weer op de voorpagina van de krant. En het jaar daarna werd dus de nieuwe boot van de brandweer van Baltimore werd gedoopt. En hoe heette die? De Nancy D'Alessandro. Dus je ziet, zij was eigenlijk dus al in haar vroegste jeugd in die stad en in de politiek een begrip.
En zij zag ook hoe haar vader politiek bedreef. En haar vader heeft haar ooit gezegd, niemand draagt macht aan jou over, je moet de macht grijpen.
Take the power. Zo heet zelfs haar boek met lessen die ze een tijd geleden heeft gepubliceerd. En dat komt door een vrouw uit het diepe zuiden, Louisiana, die toen zij een keer twijfelde of ze binnen de partij de twee banen die haar aangeboden werden wel tegelijk zou moeten doen, wat was toch een beetje niet heel bescheiden, want Nancy Pelosi, dat kunnen we ons nu moeilijk voorstellen, maar ze is een heel verlegen en ingetogen vrouw, helemaal niet extravert, zoals haar vader. En toen zei die mevrouw Box, een powervrouw uit Louisiana, Nancy, als je als vrouw die beide banen aangeboden krijgt, dan betekent dat iedereen denkt dat je ze alle twee kunt. Take the power, Nancy. Het verhaal van Nancy Pelosi, je hoort al, is dus ook echt het verhaal van het Amerika van ook zeg maar de 20e eeuw en ook dus de 21e eeuw. De ontwikkeling van de positie van vrouw, de ontwikkeling van de positie van migrantenfamilies, van minderheden die het voor zichzelf moeten knokken, die voor het eerst leren lezen en schrijven als haar grootouders, als haar ouders die voor het eerst een soort schoolopleiding hadden, haar moeder die ze heel goed kon leren, enorm ambitieus was, had nadat de kinderen als het ware groot waren op school zaten, zelf willen gaan studeren. Maar dat ging toen niet door ziekte. En dus zei, jij moet studeren. Die enorme drive, ook dat Amerikaanse optimisme, we gaan er iets van maken, dat zit helemaal in dat hele leven en dus ook in haar politieke carrière.
Ja, en die drive zit ook een beetje in haar eigen gezin, vertelde Susan Page, de biograaf. Want ze heeft zelf ook 5 kinderen, in 6 jaar 5 kinderen gekregen. En haar huishouden was vaak een beetje militair georganiseerd. De kinderen kregen soms zelfs dezelfde kleur kleding aan, zodat ze ze beter in de gaten kon houden als ze erop uitgingen. En een van haar kinderen, Christine, is ook politiek actief. En die wordt ook getipt als mogelijke opvolger op nationaal Amerikaans niveau, als Nancy Pelosi er zelf mee zou stoppen na deze periode.
Ja, het boek bevat dankzij de ongelofelijke ijver van de schrijfster Susan Page quotes van echt iedereen met wie ze te maken heeft gehad. Dus al haar kinderen, haar schoolvriendinnen.
Ze heeft 150 gesprekken gevoerd, waarvan 10 met Nancy Pelosi zelf.
Ja, die eerst helemaal niet wilde, want Nancy Pelosi heeft ook heel moeilijk gedaan. Bijvoorbeeld toen ze vroeg van hoe was u op school? Nou, ik deed echt mijn best en dit en dan dat. Ze zei, mag ik, want dat schijnt in Amerika van de wet te moeten, bij de school vragen om uw rapportcijfers. Toen heeft Nancy Pelosi haar verbijsterd aangekeken en toen heeft gezegd van, ik ben een heel private person, dit en dit en dit en dit en dit. Toen gaf ze dat. Nou ja, ik begrijp dat u de moeite mee heeft. En toen zei Nancy Pelosi, I mean no.
Terwijl Susan Page dacht, dat zal wel makkelijk gaan. Want Susan Page heeft ook de biografie van Barbara Bush geschreven. En daar vroeg ze hetzelfde aan. En daar kreeg ze ook al die schoolrapporten van. Die mocht ze inzien. Ze kreeg een keurig briefje voor het hoofd van de school. Van deze mevrouw mag dit allemaal inzien. Waarschijnlijk is het allemaal niet erg positief wat ze zal aantreffen, maar ze mag het zien.
Barbara Bush had lachend gezegd van, nou, dat zal misschien niet in alle opzichten goed zijn voor mijn reputatie in dit boek. Typisch Barbara Bush die zelf spot. Overigens even een leuk dingetje. Ik zei al, de Alessandro's zijn dus een echte politieke dynastie. Het zal jou dus niet verbazen dat Nancy Pelosi een enorme warme band had met George Bush senior en Barbara Bush. En enorm knokte met hun zoon, de president. Maar dat kon zij scheiden. Want bijvoorbeeld nu weet iedereen, net als een beetje als met Michelle Obama, dat George Bush en Nancy Pelosi elkaar enorm waarderen. En de foto van George en Barbara Bush met Nancy Pelosi had en heeft een ereplaats op haar kantoor in het Capitool. En dat is dus een hele andere partij, met een hele andere politiek, maar dat dynastieke, ja, iets doen voor je land, dat is iets wat ze dus duidelijk herkennen in elkaar.
President Bush believed in governance, so you could find common ground. But if you don't believe in governance, then there's hardly any way to negotiate a solution. This is a very strange situation. I say to people, you have to separate your differences on policy and save that for the election.
Ze is eigenlijk pas op latere leeftijd zelf echt politicus geworden.
Veel later dan iedereen denkt die nu als het ware het idee heeft hoe haar loopbaan zou zijn.
Maar ze was heel lang, wat nu ook in Nederland een bekende woord aan het worden is, ze was heel lang organizer.
Ze was enorm gedisciplineerd, zoals jij meldde al over haar gezin. Haar kinderen vertellen daar ook met een mengeling van zelfspot en soms een lichte irritatie.
Een van die dochters is journalist en getrouwd met de Nederlandse journalist Michiel Vos, die vaak op radio en televisie komt vertellen over wat er in Amerika aan de hand is. En dan soms ook vertelt aan de keukentafel, hoorde ik dit weekend nog van mijn schoonmoeder dit en dat.
Ja, en die kinderen die vertellen daar dus op een hele leuke manier over, namelijk met een soort mengeling van ongelooflijke liefde voor haar. Zeker ook de kleinkinderen, waar ze dus heel veel aandacht aan besteedt, zoals het heet. Meer dan misschien wel de aantal kinderen ooit. En ook een lichte irritatie van, we werden ook wel gedrild en ook gewoon voor de machine, ook wij als kinderen, weer voor die machine in San Francisco aan het werk gezet. Want dat hoorde zo. Big Nancy, die wist hoe ze haar dochter, die toch ook heel veel deed en dus haar ondersteunde, hoe ze die een plezier kon doen. Dus in 1956 was senator Jack Kennedy op een tour met zijn nieuwe boek, Profiles in Courage.
Die was toen vicepresidentskandidaat net geweest.
Ja.
En had hij verloren.
Ja. Maar die kwam met zijn boek en iedereen begreep, dit is zijn manier om zich politiek ook nog verder voor de toekomst te presenteren. En die komt dus in Baltimore.
Profiles in Courage, het favoriete boek van Jesse Klaver.
Kijk eens. En wat doet Big Nancy? Die krijgt natuurlijk de ereplaats als tafeldame van de senator. Dat zegt ook wel iets, hè? De vrouw van de burgemeester, maar vooral ook de disciplinaire chefin van de machine. En zij zegt, ik voel me helemaal niet lekker. Ik heb iets. Dus die zegt af. En laat haar dochter Nancy aanzitten.
Nog heel een hele jonge tiener nog.
Ja, en daar is ook een hele leuke foto van. En Nancy had natuurlijk een tafel met al haar vriendinnen. Met wie zij al die dingen deed in de partij en van school en zo. En die zeiden allemaal, ja, maar... En Nancy Pelosi vertelt dus in het boek, ja, zei ze, ik heb toen wel gezegd, ja, dat kan ik echt niet maken naar mijn vriendinnen. Want dat is een beetje alsof ik een beetje opgeprikt ben. Ik vind mezelf belangrijker dan jullie. Dat is een heel interessant element in haar karakter. En uiteindelijk zegt ze, ja, maar het is onbeleefd naar de senator, die toch helemaal naar Baltimore komt voor zijn boek, dat we dan als het ware, als dat de familie D'Alessandro in feite dat af laat weten.
Ja.
En ze gaf ook toe, ze was een enorme fan. En hij was dus die jonge katholieke senator die misschien wel president zou kunnen worden. En dat was natuurlijk voor mensen als de familie D'Alessandro. Die FDR zo vereerde, was dit natuurlijk de nieuwe stap, de nieuwe man.
Eigenlijk paste ze toen al, misschien zelfs onbewust, een van de lessen van haar ouders toe, die Susan Page in haar boek beschrijft, verzamel macht en vergroot die macht.
Zeker. En dat haar moeder iets deed waarvan haar collega's in het congres haar altijd zo waarderen. She always lets somebody else take the credit. Big Nancy zei, ik kan nog met genoeg senatoren dineren. Maar ik weet hoe ongelooflijk blij ik mijn dochter maak. Dus ik doe net alsof ik een beetje buikloop heb. Ik voel me niet zo lekker.
Ah, het was met opzet.
Ja, Nancy gaat. Dat is een ding ook, dat hoor je dus in het boek en ook van anderen. Zij regelt iets, ze krijgt iets voor elkaar en een ander lid van het huis of een president of een minister, die mag de eer opstrijken. Want dat is allemaal kredietpunten voor Nancy Pelosi zelf en natuurlijk voor haar macht. Het is een politiek dier in optima forma waar je dus een hoop van kunt leren.
Ja, ze is geen enorme spreker, maar ze excelleert in het interne politieke spel.
Ja, een vrij scherpe analyticus in San Francisco, een soort politiek journalist, die heeft dus een keer gezegd: Nancy Pelosi is waardeloos in alle dingen die je ziet. Televisie, speeches, interviews, optredens, op de mensen afgaan. Maar ze is een titaan in alle dingen die je niet ziet. De dingen waar het echt moet gebeuren en dat het dan ook lukt en dat je volhoudt en dat je presteert. Ik vond dat een hele scherpe omschrijving. Mag ik een voorbeeld geven? Natuurlijk was zij als speaker een van de sprekers bij de begrafenis van John Lewis, de civil rights icoon.
Ja, waar we het in Betrouwbare Bron ook over gehad hebben toen die overleed.
En dat was natuurlijk voor Nancy Pelosi natuurlijk geen thuiswedstrijd in een zwarte kerk in Atlanta. En daar sprak natuurlijk Barack Obama, en dat hoef ik verder niet toe te lichten. Dat was natuurlijk subliem. Maar wat was de grote verrassing? Niet Nancy Pelosi. Dat was George W. Bush. Die sprak over John Lewis en ik. Wij waren geen partijgenoten en dit en dit. Maar, en dat deed hij briljant. Dat was prachtig. Die zwarte kerk waar niemand op die man had gestemd ooit. Ze hebben hem een staande ovatie gegeven. De tranen liepen over de wangen. Nancy Pelosi kwam en het was een speech. Er zat geen kop en geen eind aan. Dat is gewoon niet haar kwaliteit. The things you see, daar is ze niet goed in. Dus het geheim is the things you don't see.
Is ze in zekere zin dan een beetje vergelijkbaar misschien met waarom Hillary Clinton uiteindelijk niet de harten van Amerika won?
Dat is een hele scherpe opmerking. Waarbij de vraag ook nog gesteld mag worden of Hillary Clinton dan wel zo goed is in the things you don't see. Daar is niet zo aardig van.
En in die zin zou Nancy Pelosi misschien wel een grotere politicus kunnen zijn dan Hillary Clinton.
Oh, maar dat is zonder enige twijfel. Zonder enige twijfel. Nancy Pelosi behoort met Mr. Sam Rayburn, tot de groten van de Amerikaanse parlementaire geschiedenis. Ze wordt ook vergeleken, onder andere door Barack Obama, dat zij als parlementariër, als betekenis en ook als figuur, maar één rivaal heeft, en dat is Lyndon Baines Johnson. Nou, dat zegt iets.
Ja, ze wordt ook genoemd, ik weet even niet het goede Nederlandse woord, maar the most consequential speaker in modern times, omdat ze zo ontzettend veel wetten erdoor heeft gekregen.
Nou, dat dus. En dat, consequential dus, iemand met de meeste gevolgen. Dus de meest doortastende, effectieve parlementair leider. En daarom dat ze dus wordt vergeleken, en terecht, met LBJ.
Ja, en zelf, want we hadden het een tijdje geleden in Betrouwbare Bronnen met Jan Paternotte erbij over Joe Biden als een nieuw soort LBJ in Amerika. En natuurlijk met heel veel ervaring in de Senaat en nu president. Zij zelf zegt: ik heb een hele goede relatie met Biden. Hij heeft zoveel ervaring op Capitol Hill. We kunnen met elkaar praten in steno.
Dat is dus goud. En daar zegt ze nog iets mee. Dit is een hele chique manier om haar kritiek op Barack Obama te formuleren. Zij vond Barack Obama geweldig. Ze vond hem als inspirator geweldig. Maar ze vond hem te veel de law professor. De hoogleraar staatsrecht. Die zei: dit zijn mijn argumenten en dus zijn jullie allemaal voor. En Nancy Pelosi zei: nee, je moet elke individueel Kamerlid weer bewerken. Wat betekent dat in jouw kiesdistrict? Wat kan ik voor jou betekenen? Jij hebt ons bij de vorige stemming in de steek gelaten. Als je dat nog één keer doet, ja, dan hangt er wat. Want zo, daar is ook heel goed in. En Obama, daar heeft ze dus bij alle bewondering, als je goed door de regels doorleest, eigenlijk hele scherpe kritiek op. Hij was gewoon niet ijverig genoeg in het bewerken, en dus ook niet nederig genoeg in het bewerken van die senatoren, en met name ook van die gewone afgevaardigden in het huis, waar zij dus voor moest knokken.
Ja, en zij zelf was enorm trots toen de gezondheidswet erdoor kwam. Maar ze heeft het Obama altijd kwalijk genomen dat hij haar de credits daar niet voor gaf. En in het boek maakt Obama dat trouwens wel goed.
Ja, omdat hij dat weet inmiddels. Haar staf en haar, ja, haar supporters in het huis hebben toen het zover was, dus allemaal pins gemaakt, typisch Amerikaans, met Pelosi Care. Want het compromis om er toch uit te komen binnen zowel de Democratische Partij als zelfs met een paar Republikeinen en wat dan niet, dat, en ook de details, dus de enorme dossier-tijgerkennis van die wetgeving en hoe dat werkt, was in belangrijke mate het werk van Nancy Pelosi. En zij noemt dat ook zelf the greatest achievement in my political life.
Hoe kwam het dat ze relatief laat de grote nationale politiek inging?
Omdat ze als jong meisje na haar studie ging werken op het Capitool. En ze werd de soort de bureauchefin van een belangrijke senator. Waarvan dus onmiddellijk werd gezegd, she's a star. Charmant. Het Italiaanse gaf dus de indruk dat ze extravert was, terwijl ze dat dus helemaal niet is. En ze wist precies bij elke bezoeker van die senator hoe ze die moest geruststellen, welke ze vooral snel moest wegwerken, die niet wou zien. Dat kon ze allemaal.
En ze kende waarschijnlijk ook de namen van partners, kinderen, et cetera.
Ook dat is een punt wat men zegt. Niemand weet van elk kiesdistrict en elke vertegenwoordiger en zijn vrouw en zijn kinderen en waar die zoon studeert of waar die dochter zeg maar een handicap heeft of waar de opa, ze weet alles van die mensen. Ook daarin wordt altijd gezegd, er heeft maar één iemand die dat zo goed wist, alles wist, LBJ.
Ze begon dus wel meteen in het hol van de leeuw.
Maar ja, Jaap, de liefde.
Ze kwam Paul Pelosi tegen.
Paul Pelosi, ook zo'n Italiaanse immigrantenzoon uit een veel beter, zeg maar, minder arm milieu. Maar ja, zij was natuurlijk inmiddels de dochter van de burgemeester. Hij ging in New York werken. En kon daarna een enorme baan krijgen in de financiële sector in Californië.
En toen kwamen ze in San Francisco terecht.
En ik vind een prachtig detail in het boek dat zij zegt, we gaan met z'n tweeën. Ze hadden toen die 5 kinderen al in 6 jaar. Ze zei, en we gaan daar ons gezin opvoeden en we gaan er iets moois van maken. Maar ik wil niet daar als het ware wegzinken in zeg maar, de plaatselijke dingen van de nette buurt van San Francisco. Dus ik wil maar één ding. Zei ze tegen de man. Een abonnement op de New York Times. En die moet alle dagen komen. Ik wil bijblijven. Ik wil lezen kunnen wat er gebeurt in de wereld. In de politiek, in de cultuur, in de economie. Toen zei hij, nou darling, dan houden we een abonnement op de New York Times. Ja.
En ze ging daar dus dingen organiseren. Ze werd op een gegeven moment ook voorzitter van de partij in Californië.
Ja, want dat is dus het bijzondere. Ze is dus helemaal, en dat is dus echt Baltimore. Dat is haar, zoals haar vader dus politiek omhoog kwam. Alleen heel jong was dat. Dat was, zoals zij noemt, een phenomenal natural, noemde ze haar vader.
Ja, want haar echte politieke doorbraak kwam pas toen ze 46 was al.
Ja. Maar ook hetzelfde pad. Gewoon plaatselijk actief, dingen organiseren. Nou, die kinderen, net als haar moeder deed, hè, allemaal aan het werk voor de partij. Bij haar thuis ontvangsten, fundraising. Ze zat op verzoek van de burgemeester van San Francisco, meneer Joe Alioto, een Italiaanse Amerikaan, je hoort dat alweer, in het bestuur van de libraries van de stad. En daarmee bouwden ze dus een enorm netwerk op in het onderwijs, in het bedrijfsleven, bij de fundraising, de charities die geld organiseerde voor die libraries. En zo werd zij een sleutelfiguur in de civil society van die stad en de Democratische Partij. En ja, ze lieten haar dus rotklussen doen. Onder andere toen dus Ronald Reagan die verkiezingen zo won en Jimmy Carter dus verwoestend werd verslagen in Californië, lag die partij dus volstrekt op zijn gat, had heel veel zetels verloren.
Ja, want Reagan kwam zelf uit Californië, was daar gouverneur geweest.
En de partij was verscheurd. En ja, toen hebben ze Nancy Pelosi maar partijvoorzitter gemaakt.
Ja.
Om de zaak dus te reorganiseren. Dus niet om politiek grote ideeën. Reorganiseren, geld verzamelen. Mensen die de partij in de steek hadden gelaten een trap onder hun kont geven. Om er even zo te zeggen, allemaal dingen waar ze erg goed in is.
En veel democraten, ook Nancy Pelosi zelf, hadden in die tijd ook een beetje zo'n gedachte wat veel mensen later ook hadden toen Trump kwam. Van deze man moeten we bestrijden, die hoort geen president te zijn.
Maar ja, zij zat aan de Westkust en het interessante is, ze bleef dus heel erg grounded, zoals de Amerikanen noemen. Geworteld in de omgeving. Ze was volstrekt niet bezig met, dan ben ik voorzitter van de grootste staat van de Democratische Partij. Heel veel leden, dus dan word ik machtig en dan kan ik wel dit en dat worden. He, ze werd geen senator, ze werd geen gouverneur.
Terwijl dat wel, zeg maar, in feite het advies van haar vader was. Verwerf macht en vergroot die macht. Maar dat was ze in feite ook aan het doen, alleen het viel niet zo op.
En die verlegenheid van haar, haar ingetogenheid, het feit dus ook dat ze dus niet zo goed was zoals haar vader, The Natural, in dat ja, glad hand, denk ik, ze was alles behalve, mag ik zeggen, een Bill Clinton. Die dat allemaal vanzelf zo charmant en handig deed. Haar vader was een Italiaans soort Bill Clinton. Little Nancy is de dochter van Big Nancy. Discipline, intelligent, alle details kennen, nooit, ja, alle risico's wegorganiseren, nooit opgeven, heel politiek, ook heel partijpolitiek. En tegelijkertijd door haar Italiaanse achtergrond met een charme waarmee ze ook weer mensen voor zich in kan nemen. Maar waar nodig, spijkerhard.
En wanneer kwam het moment dat ze dacht, ik wil terug naar die plek waar ik als twintiger al begon te werken, Capitol Hill, Washington DC. Ik wil zelf mij kandidaat stellen voor een plek in het Huis van Afgevaardigden.
Het cruciale jaar in haar politieke leven was toen ze 46 was in 1986. Toen gebeurden er twee dingen tegelijk. De Democrats die roken dat ze aan het eind van de 8 jaar van Reagan wel eens de Senaat zouden kunnen terugwinnen. Maar dan had je iemand nodig die dat organiseerde voor de partij en die dus ook het geld, ja, de fundraising deed. En je raadt al wie ze hebben gevraagd als chef van dus de campagnecommissie van de Democraten voor de Senaat.
Nancy Pelosi.
Nancy Pelosi. En de vrouw die het kiesdistrict waar zij woonde in San Francisco als het ware deed, en dat was de weduwe van de man die het wat 30 jaar had gedaan, die merkte na een paar jaar dat haar man was overleden, dat ze zelf ja, stervend ziek was.
Want dat komt voor in Amerika, hè? Dat de partner van de overleden politicus hem opvolgt.
Ja, het kwam in de Senaat sowieso, maar ook in het huis regelmatig voor dat de weduwe van een tot zeer gewaardeerde senator of gouverneur of afgevaardigde dan werd gevraagd om de termijn uit te dienen en dan soms zelf een eigen termijn won. Dat was met deze vrouw ook gebeurd en die merkte, ja, ze had kanker en die heeft de hele tijd gedaan, nee, het gaat helemaal niet, ik ben hartstikke goed. En iedereen dacht, maar je was een nogal flinke, stevige vrouw. En ze werd ineens heel dun en ze kon niet meer de trap op. Dus iedereen begreep wat er aan de hand was. En die zei, ik wil dat Nancy Pelosi mij opvolgt. En iedereen zei, dat meen je niet. Zij zei, ja, want die kan dat. En die is nu zover. Die had allang, ja, maar die is ja, misschien wel te bescheiden, te veel gericht op organisatie, maar die moet als we die kans krijgen en dan wordt ze geweldig.
En misschien ook nog speelde mee in die tijd. Want Nancy had dus ook 5 kinderen. Dat die kinderen inmiddels oud genoeg waren om niet meer te dicht in de buurt te hoeven zijn.
Nou, maar in die tijd, en we hebben het over de jaren 80, ja? Was het in Amerika nog echt zo. Ja, maar dat ze heeft een heel groot gezin. En dat is toch nou handenvol, weet je wel.
Dus de partijbonzen, wat vaak mannen waren, die dachten dan niet eens aan haar.
Absoluut niet. Mooi voorbeeld.
Het was een vrouw die aan haar dacht.
Ja, en toen dus werd gezegd tegen de mensen van het partijbestuur in San Francisco dat deze mevrouw Pelosi wilde, dat toen Paul Pelosi allemaal complimentjes kreeg van partijbestuursleden. Wat leuk dat je dat gaat doen, hartstikke goed, jij wordt een groot succes. En hij zei, waar hebben jullie het over? Want hij wou absoluut niet tot de dag van vandaag met de politiek veel te maken hebben.
Want wat doet hij in het dagelijks leven?
Hij is verschrikkelijk rijk als baas van een soort hedge fund en private equity en zo. Nancy Pelosi is een van de allerrijkste vrouwen in Amerika en in de politiek. En daardoor is ze ook volledig onafhankelijk. Dat is de andere kant ervan. En hij zei, als jij dat wilt. Hij zei, jij kunt dat, ik heb alle vertrouwen in jou, je bent een geweldige vrouw. En als je dat wilt en je zegt, ik doe dat, dan doe je dat. Maar je moet er mij niet te veel mee lastigvallen, ik hou niet zo van die politiek. Dus de kinderen vertellen ook, aan tafel wordt nooit over politiek gepraat. Maar de partijbonzen dachten allemaal, oh, Paul Pelosi, ja, zakenman, succes, dus die wordt het.
En Nancy Pelosi ging iets heel slims doen om afgevaardigd te worden.
Ja, want hier zie je dat Nancy Pelosi een machtsdier is. En een pragmaticus. Want ze had dus een heel links district. Dat was duidelijk. En een district met heel veel minderheden. Polen, Ieren, Italianen zoals zij. En gays en lesbiens.
En een van de kandidaten was een vooraanstaande homoleider. Hij was in zekere zin de opvolger van Harvey Milk, waar we in Nederland misschien wel film over hebben gezien.
En iedereen wist dat hij dat district op zijn sloffen zou winnen, want die had dus een enorme hoeveelheid volunteers en fundraisers en een achterban die ging ervoor, want hij zou de eerste echte homo, openlijke homo in de geschiedenis van het congres zijn.
En wat deed Nancy?
Nancy had natuurlijk de endorsement van die overleden mevrouw. Dat was ook al naar buiten gebracht. En Nancy Pelosi bracht zichzelf als de klassieke Democrat waar je op kon rekenen. En dus de debatten die de pers organiseerde was zij helemaal niet goed in. Maar zij voerde een campagne met specifieke posters voor de vrouwelijke kiezers. Ze had natuurlijk een enorme enthousiaste campagne voor de Italo-Amerikanen. One of our girls kan het worden. En in de betere buurten aan de rand van het kiesdistrict had ze een campagne op de republikeinse kiezers gericht.
Het idee was dit district, daar gaat sowieso een democraat gekozen worden. Dus mensen die zich republikeins voelden, daar moest een appel op gedaan worden van nou ja, een republikein wordt het niet. Dus ga dan maar eens kijken welke democraten kandidaat zijn en heb dan bijzondere aandacht voor Nancy Pelosi.
Neem de minst erge. Dus Nancy Pelosi bracht zichzelf als een moeder die actief was in de libraries en heel veel deed voor alle katholieke charities. En ja, ze was helemaal niet. Ze was als het ware een vrouw waar je, nou ja, die konden ze herkennen.
En zo werd ze uiteindelijk met een aantal procenten verschil gekozen.
Want dat ging natuurlijk in dit district om de voorverkiezing, echt Amerikaans, de primary van de Democratische Partij. En je mocht je als republikein dus laten overschrijven. Dat kan in sommige districten, daar kon dat. En zo haalde zij, zeg maar, 5% republikeinen, waarschijnlijk vooral ook vrouwen, die zei een vrouw, hartstikke goed. En die haalde zij binnen en zo won zij met 36 tegen 32%.
En het komische, en daar blijkt weer haar politieke geslepenheid uit, is dat ze later, toen ze eenmaal echt in Washington actief was, juist ook veel aandacht had voor gayrechten.
Zij werd de kampioen al meteen als net gekozen lid in 1987 van de critici van Reagan en van de regering Reagan voor het als het ware wegdrukken van AIDS en van investeringen in bestrijden van die ziekte en onderzoek en het helpen van mensen die bijvoorbeeld hun huis kwijtraakten en alles kwijtraakten omdat ze ziek waren. En dat deed zij omdat ze natuurlijk wist dat ze die plaatselijke achterban van haar opponent op die manier kon bewijzen: ik heb hart voor jullie. En het was natuurlijk gewoon good local politics. Dus hier zie je wat je bij Nancy Pelosi voortdurend ziet. Ze is pragmatisch, ze is machtsdriftig. Want die republikeinen binnenhalen is nou niet heel erg, zeg maar, partijpolitiek en ideologisch niet heel erg chic. Maar ja, you want to win. Ja? Maar dan ga je wel voor de kiezers waar je voor staat enorm je best doen. En daar zie je dus Big Nancy weer terugkomen in de dochter. Organiseren, aanpakken, discipline. En een prachtig verhaal, Jaap. Een van de eerste dingen die ze kreeg was natuurlijk dat haar homo-achterman zei: wij willen in Washington dat enorme kleed, die quilt voor alle slachtoffers ter herinnering als een soort nationaal gebeuren.
Dat zag je toen echt overal in Amerika, quilts. Dus een soort patchwork wandkleden die ook neergelegd werden op bij grote demonstraties en zo. Als herinnering aan de al overleden AIDS-slachtoffers.
Een soort portretten met mensen, hun leven, met hun levensverhaal, hun lievelingsbloemen. Nou, vul maar in. Nancy Pelosi zei tegen haar staf, een heleboel homo-jongens natuurlijk uit San Francisco, quilts, is er iemand die zoiets doet? Dan kon je zien, de typische Italiaanse vrouw uit de toch wat chiquere omgeving, quilten. Ja, dus haar werd uitgelegd, ja, dat doen mensen. Oh, nou, willen jullie dat? Ja. Ja, we hebben alleen een probleem. De National Park Service van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Reagan, die zei, mag niet. De mol in Washington, dat enorme grasveld tussen het Capitool en die grote obelisk voor Washington en dan het Lincoln Monument, dat kan niet. Waarom Nancy Pelosi zoiets had, oh, denken ze dat. Dus zij ging overleggen met de National Park Service. En daar zag je ook weer die fascinerende pragmatiek van Nancy Pelosi. Want die zei, ik neem toch aan dat de regering Reagan en de National Park Service niet deze prachtige actie blokkeert omdat u iets hebt tegen die verdrietige families en vrienden van al die gestorven aidsslachtoffers.
Ja, om oneigenlijke redenen dus.
Nee, maar iedereen wist ook dat Reagan het woord aids zelfs niet wou uitspreken. En dat Nancy Reagan het ook allemaal niks vond. Dus Nancy Reagan zei, maar wat is nou het bezwaar? Nou, zeiden ze, de Park Service, we hebben een tuinbouwbezwaar. Elk jaar, vanwege het ontzettende hete weer in Washington en die ontzettende koude zomers, moet dus die hele grasvlakte opnieuw worden ingezaaid. En we hebben dat net gedaan en als dat kwilt erop komt liggen, gaan ze allemaal dood. Dus het kan niet. Maar we hebben een hoekje bedacht, dat is toch helemaal verdroogd. Dat valt ook niet meer in te zaaien. Daar mogen wel wat dingen liggen. Nou, zei Nancy Pelosi, dat lijkt me niet. U heeft het geloof ik niet begrepen. Wij, de democratische fractie, ze zegt in het boek, ik wel geen lid van de fractie wist hiervan. De meeste kenden mijn naam zelfs nog niet. Dus maar ik heb gewoon gezegd, wij van de democratische fractie, wij willen dit. En de National Park Service heeft maar te gehoorzamen. Ja, maar die... Ze zei, ja, waarop Nancy Pelosi ter plekke de volgende truc bedacht. Die zei, ja, ze, we hebben heel veel volunteers. Ze komen uit heel Amerika, de vrienden van die dode homo's en hun familie en hun klasgenoten en hun collega's, die komen allemaal. Als ik nou beloof dat ze om de 20 minuten dat kwilt een beetje optillen en er zo mee wapperen, dan gaan toch die blaadjes niet dood. Waarop dus die mensen van de Park Service zeggen, ja. Ik lees nu vooruit het boek, want het is dermate vermakelijk. Want omdat het dus haar pragmatiek, haar handigheid en dus haar gevoel van hoe ze die ambtenaren onder druk moest zetten. En dat ze precies deden wat zij wil. She kind of put her reading glasses on. Down on her nose, vertelt haar medewerker Smith. And she looked at the gang and she said, tegen dus die homo-activisten die daar met haar zaten, you boys can fluff the quilt every once in a while, can't you boys? Oh yes, we can. Die Park Service dacht, die homo's, die fluffen die quilt wel elk kwartier. Ja, dat was natuurlijk een dodelijke grap. She turned back to the Park Service officials. We can handle that. We're not going to kill your grass. The way we handle this is we're going to get the quilt lifted up every 20 minutes. What could possibly go wrong? Well, you understand, I have volunteers from all over the country. It's the easiest thing in the world. We will lift up the quilt every 20 minutes and you can check on it after. De ambtenaren waren dermate, zeg maar, beduust, om geen ander woord te gebruiken, dat ze er oké. Dus die quilt die kwam er over de hele mol, ja, dat grote ding. En een van die medewerkers die zegt, ze hadden natuurlijk gewoon gelijk. De Park Service, want toen de quilt werd weggehaald en die grote mars van al die familieleden en nabestaanden was gehouden, toen vloog ik terug van Washington naar huis, vanaf Washington National Airport, nu Ronald Reagan Airport. Hij boog zo met een bocht over de mol en je zag, dat was helemaal geel en bruin.
Van de quilt.
En je kon precies zien waar de quilt had gelegen in het dode gras. Hier zie je in dit heerlijke verhaal uit haar eerste maanden, zeg maar, het politiek vernuft, om geen ander woord te gebruiken, van iemand als Nancy Pelosi. Waar nodig bluffen, die mannen, die ambtenaren overrompelen en politiek sluw, die mensen dus hun probleem, namelijk dat gras, serieus nemen. En die volunteers op het juiste moment hinten, jongens, zeg nou even dat we dat doen. Oh yes, we can. We will fluff the quilt. En ze kreeg het voor elkaar. En daarmee was ze natuurlijk in één klap een nationale figuur. Want toen stond ze op het podium bij de inhuldiging van die quilt met Whoopi Goldberg en met al die mensen. En iedereen wist wie Nancy Pelosi was. En haar achterban vond het natuurlijk prachtig.
Dus 46 jaar politieke ervaring vanaf dag 1, zou je kunnen zeggen, betaalde zich hier al meteen uit.
Ja, de pragmatische, spijkerharde en als het nodig is, charmante Nancy Pelosi. En zo werd zij dus het gezicht van de AIDS community. Daardoor, want ineens hadden ze zoiets van, die vrouw heeft niet alleen het hart op de goede plaats, maar she knows how to handle it. Heel interessant. Weet je wat haar grootste compliment is dat ze een collega aan het huis kan geven? He of she is operational.
Ze dus kan niet, dingen voor elkaar krijgen.
Dus niet eloquent, niet a great mind, niet, ja, operational.
Het interessante is, want zij maakte zich dus meteen geliefd bij de linkervleugel van de partij. Ze heeft het nu regelmatig aan de stok met de Squad. Dat is de nieuwe linkervleugel. Met onder andere Alexandria Ocasio-Cortez. En die hebben bijvoorbeeld een keer over een belangrijke immigratieregel geweigerd mee te stemmen met de rest van de democratische fractie.
Omdat ze dan Nancy Pelosi dus te pragmatisch, te operational vond. Dus haar bezwaar tegen zulke leden van haar fractie is dus ook, ja, jullie houden wel een mooi verhaal op Twitter en je wordt gevraagd voor alle praatprogramma's, maar je krijgt niks uit je handen.
Want, zei ze tegen die Squad, wij zijn hier naar Washington gekomen om dingen te bereiken. En dat is natuurlijk haar geheim. Ze brengt dingen voor elkaar. Aan de andere kant, ze herkent zich af en toe ook wel weer in die nieuwe linkervleugel. Want vroeger als organizer in San Francisco hekelde ze soms ook de compromissen die in Washington gesloten werden.
Zeker als dat bij de achterban goed viel.
Maar ja, als je eenmaal in Washington zit, dan moet je dingen bereiken en dus ook compromissen willen sluiten.
En dat is waar, dus daar is ze ook verschrikkelijk goed in. Maar ze bouwde daardoor ook een reputatie op. He, dus AIDS, waarmee ze dus zeer controversieel was tegen de regering Reagan. Dat gaf haar natuurlijk enorm profiel. Maar toen Clinton president was, was zij dus niet een hele brave partijgenoot. Tuurlijk, ze steunde de president. Maar er was één onderwerp waar ze Bill Clinton gewoon een slapjanus vond. Maar die niet opkwam voor waar Amerika voor stond. En dat was de mensenrechten in China. Tot de dag van vandaag behoort zij dus tot de scherpe mensen in Amerika als het gaat om de relatie met China. Ze heeft zichzelf met een banier in het Engels laten oppakken op het plein van de Hemelse Vrede. Met dus een spreuk tegen de onderdrukking daar en hoe die studenten werden aangepakt.
Zij is dus een Amerikaanse politicus, toppoliticus, die opgepakt is op het plein van de Hemelse Vrede. Ja.
En je begrijpt dat de minister van Buitenlandse Zaken en president Clinton daar niet op zaten te wachten op zo'n incident. Wat je dan Deng Xiaoping moet uitleggen dat mevrouw Pelosi nu helemaal een eigenwijze linkse heks is. Hè? Ja, daar zit je niet op te wachten, want je wil net een nieuw akkoord met hem sluiten. Ze was dus ook uiterst fel op president Bush junior ten aanzien van Irak. He, ze heeft gewoon openlijk voortdurend geprobeerd als fractieleider.
Ja, ik zei al, de grootste fout in de Amerikaanse politieke geschiedenis, heeft ze gezegd.
Ja. En dat ze zei, ik kom met een wetsvoorstel om alle financiering van dus de militaire ingrepen en gewoon af te kappen. Als de president niet wil stoppen, dan gaan wij het zelf stoppen via het budget. Dat is wel heel hard.
Dit is interessant. Hoor. Dit soort politieke handigheden heb je ook gezien, bijvoorbeeld in het Europees Parlement toen zijn macht probeerde te veroveren daar op de nationale regeringen en op de Europese Commissie. Toen zijn ze ook via de begroting dingen gaan aanpassen om hele andere dingen op andere beleidsterreinen gedaan te krijgen. En dat kun je dus in Amerika, in het Huis van Afgevaardigden, ook doen.
En dat maakt onder andere dus haar reputatie dat zij ieder detail van die begrotingsregels in de kop heeft zitten, om het zo te zeggen. En een staf heeft die ze dus heel scherp houdt op dat terrein. Omdat ze zegt, the power of the purse, zoals dat zo mooi heet, dat is de echte macht die je hebt als Huis van Afgevaardigden. Vergeet niet, de begroting in Amerika wordt niet gemaakt door de president. De president mag een voorstel doen en dat indienen bij het huis. Dat is meestal DOA, dead on arrival. Want het huis doet het zelf. Een speaker die dus zelf die begroting tot in de details kent en natuurlijk dat al, nou ja, 40 jaar doet, zoals Speaker Sam Rayburn, die daar ook zo beroemd om was, die is dus oppermachtig en kan dus ook zowel straffen in het huis naar afgevaardigden die bijvoorbeeld een leuk dingetje willen voor hun district. Maar ja, dan had je maar loyaal moeten zijn bij punt X of Y. En belonen van ik wil die jonge ster van onze partij een kans geven. He, zoals LBJ, dus door Sam Rayburn als jong politicus altijd werd gesteund in opdracht van FDR. Nou, dus Nancy Pelosi is in dat opzicht ook weer, je hoort het alweer, een hele klassieke speaker. Ze staat dus in de traditie van FDR, Sam Rayburn, LBJ. Hoe modern ze dus ook is, in heel veel dingen. Maar haar kracht is dus dat ze, en dat heeft ze dus echt van huis uit, hè, 82 jaar geleden, meegekregen how it works. Bijvoorbeeld, ze zegt bij nederlagen, hè, dan is iedereen huilen en dit en dan dat. Wat zegt Nancy Pelosi dan? Don't agonize, organize. En bij een overwinning, dan wordt een feest gevierd, tuurlijk. Wat zegt ze de volgende ochtend tegen haar staf en tegen iedereen? Dan kijkt ze ze heel streng aan. When you win, you work. Dus dat op de lauweren rusten, jezelf geweldig vinden de volgende ochtend. De volgende ochtend, je hebt gewonnen, dus nu moet je gaan werken. Want die volgende verkiezing komt er alweer aan en je moet laten zien dat je het verdiend hebt.
Ja, zij is niet snel in tranen. Ze was wel in tranen toen Susan Page aankwam zetten met een aantal geschreven notities van een hele belangrijke democraat van vroeger, die ooit twijfelde of een vrouw als leider of dat wel zou kunnen. En die in zijn persoonlijke aantekeningen heeft geschreven dat Nancy Pelosi een van de grootste politici die er ooit geweest zijn is.
Ze is een eminent leader of America.
En Susan Page gaf haar ook de kopie van al die aantekeningen en die koestert ze.
Susan Page heeft dus in het archiefwerk met haar staf heel veel mooie dingen gevonden waar Nancy Pelosi zelfs niet van wist dat ze er waren. Waaronder dus deze aantekeningen die die man op zijn sterfbed heeft gemaakt voor de memoires die hij aan het plannen was, maar die nooit heeft geschreven. Dus dat hebben ze gevonden in een mapje. Nou, dat zijn natuurlijk, ja, als historicus kun je daar alleen maar bewondering voor hebben. Nou, zij was dus lastig voor Clinton. Ze bewees bij Obama dat zij, mag ik het zeggen, in de termen van Sigrid Kaag, een echte regelaar en een ritselaar was die kopjes koffie dronk, maar wel dingen voor elkaar kreeg. En daarin zelfs dus bij al haar bewondering voor Obama ook kritisch op hem was.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
En ik praat met PG over Nancy Pelosi.
In 2007 kwam natuurlijk toch het belangrijke moment in haar loopbaan. Het eerste van de twee grote momenten dat ze echt een nationale figuur werd. Zij werd de eerste vrouw, de eerste Italo-American die speaker werd. En zodra zij was gekozen had zij een eerfunctie waardoor ze meteen voor heel Amerika in beeld was. En niet een beetje in beeld. President George W. Bush moest zijn State of the Union houden. En dat is een ritueel in de Amerikaanse geschiedenis. En dat is live op de televisie. En daar kijken 100 miljoen mensen. En het is dan de speaker die hem mag introduceren. En daar is altijd een soort vaste term voor. Een beetje zoals bij ons op Prinsjesdag. Daar moet je aan denken. Nancy Pelosi kondigt de president aan in de vaste, eervolle termen die dan een president krijgt. En Bush, die krijgt ook applaus en zegt dan:
Thank you very much. And tonight I have the high privilege and distinct honor of my own as the first president to begin the State of the Union message with these words. Madam Speaker.
En president Bush deed toen nog iets. En daarmee zag je hoe dus de dynastie Bush, ja, respect had voor die Italiaanse dynastie. He, dus die typische Oostkust elite. Want president Bush zei toen:
In his day the late congressman Thomas D'Alessandro Jr. from Baltimore, Maryland saw presidents Roosevelt and Truman at this rostrum. But nothing could compare with the sight of his own daughter Nancy presiding tonight as Speaker of the House of Representatives. Congratulations, Madam Speaker. Congratulations.
En dat moment heeft uiteindelijk ook geleid tot de titel van dit boek, Madam Speaker, met als ondertitel Nancy Pelosi and the Lessons of Power.
Dat is natuurlijk van een president van een andere partij die ze zo bestreedt. Ja, dat is chic, dat is klasse. En het grappige is, ik zei al, het respect is zelfs meer dan dat van de dynastie D'Alessandro. Voor de dynastie Bush kwam natuurlijk niet voor niks.
Dat was een heel ander moment dan jaren later toen Donald Trump inmiddels president was.
Ook een republikeinse president die zij bestreed als Bush.
En zij, ook weer terug in die stoel, presideerde over die State of the Union. En dat moment herinneren veel mensen zich nog wel. Want toen Trump was uitgesproken, toen scheurde zij die hele tekst van de net uitgesproken jarenrede van de president doormidden in stukken.
En heel openlijk en heel bijna agressief. Haar staf en ook veel van haar politieke vrienden zeggen ook in het boek, wij vonden dit niet gepast.
Toch zegt zij daarover, ik deed het want he had shredded the truth. Hij heeft de waarheid verscheurd. Maar er is ook nog een andere verklaring, vertelt ze in het boek. Ik hoorde allerlei dingen in die speech waar ik het niet mee eens was. Gewoon pure onjuistheden, fake news zouden we het nu noemen. En zij zocht naar een pen, maar ze had geen pen. En ze keek in het laadje onder haar desk. Daar lag ook geen pen. Dus wat deed ze? Ze maakte een scheurtje in het papier en dan kon ze het later terugvinden. En uiteindelijk zaten er zoveel scheurtjes in dat ze op het eind dacht, ach, weet je wat, ik scheur dat hele ding maar in stukken kapot.
En die kritiek van haar eigen mensen heeft Susan Page haar ook voorgehouden van Madam Speaker. Dat was nou niet erg patriotisch. U benadrukt altijd zo, hè, dat zie je ook bij Bush junior, hè, uw respect voor de president, ook al u het helemaal niet met hem eens bent.
Ja, tough as nails, but gracious.
Gracious, genteel, wordt ze zelfs genoemd. En toen heeft ze gezegd, oh, dat mag zo zijn. Heeft ze tegen Susan Page gezegd met een stalen blik, but it felt liberating. Prachtig. Ja, de emotie dus ook weer, hè, dus haar ingetogenheid, wat ik al zei, haar bescheidenheid, maar dat ze die emotie gewoon na zoveel jaar Trump niet meer kon inhouden op zo'n publiek moment. Daar speelt nog iets, Jaap. Het jaar daarvoor, bij diezelfde State of the Union, zou zij natuurlijk doen wat ze altijd deed als speaker. Ja, members of Congress en dan dus die eervolle aankondiging van de president. Trump gaat op het spreekgestoel te staan, kijkt niet eens naar haar en begint gewoon te spreken. Dat was natuurlijk in de, mag ik zeggen, de zeden, hè, van hun Prinsjesdag een affront. Hij negeerde gewoon dat ze bestond, terwijl zij de gastvrouw was. Dus ze heeft toen dat jaar daarop, waarbij ze aan het eind in haar woede dat verscheurde, heeft ze wraak genomen. Toen heeft ze dus die eervolle tekst gewoon niet uitgesproken. Toen heeft ze gezegd, members of Congress, the president of the United States.
Hij noemde haar ooit een derde graads politicus en toen zei Nancy, dan is hij vijfde graad. Zo dachten ze dus over elkaar.
Bij de allereerste bijeenkomst van president Trump, dus de dag na zijn inzwering, deed hij iets. Een nieuwe president ontvangt dan de leaders, zoals dat heet. Ja. Dus dat is de majority leader in de Senaat, Mitch McConnell. De minority leader in de Senaat, Chuck Schumer. De speaker of the House, Nancy Pelosi. En de minority leader, Paul Ryan. En wat doet de president dan? Die ontvangt hen op het Witte Huis. Daar zijn camera's bij. En dat gesprek heeft maar één bedoeling. Nationale eenheid.
Ja, er is een machtswisseling, maar het landsbestuur gaat door.
En wij staan hier voor America. Dus de president citeert dan een geliefde voorganger. En als het een republikein is, dan is het Lincoln of Reagan. En als het een democrat is, dan is het natuurlijk FDR of Jefferson. En zegt dan Nancy, hè, jij doet al zoveel jaar dit. Jij komt ook voor je kiesdistrict en je houdt van het huis en we gaan samenwerken. En dat hoort zo. En zij zeggen dat dan ook. En natuurlijk, partijpolitiek wordt er hier een klein puntje aangestipt. Maar je bent naar elkaar, zoals de Amerikanen zo mooi noemen, gracious. En je benadrukt dus unity. Wat doet Trump? Die begint te vertellen, ik heb gewonnen. En ik heb zelfs veel meer gewonnen, want er zijn miljoenen valse stemmen uitgebracht. En die begint dat hele verhaal tegen de leaders te doen. En Nancy Pelosi die keek. En die zag dus Paul Ryan naar zijn schoenen kijken. En Mitch McConnell naar het plafond. En die zag Chuck Schumer nou ja, naar binnen. Ja. En Nancy Pelosi zeggen, die kerels die zeggen dus allemaal niks. Maar ik heb dit gedaan, zo'n gesprek met president Bush, met president Obama. Ik weet wat ik nu moet doen. En toen zei ze het volgende. Mr. President, what you're saying has no basis in truth, fact, data. There is no evidence to support what you said. En ze zegt, en die andere mannen, ze zeiden niks. These guys are like sinking in their chairs, zegt ze in het boek. Prachtig beeld. Well, zei ze toen, wij de Democraten, Clinton, we beat you by 4 million votes. The reason I bring this up is that because our Republican colleagues will agree with me. Mooi. When I say that when we engage in a negotiation or a discussion or how we're going to proceed, we always have to stipulate to a fact, whether it's a budget number, a timetable, usually it's a budget number, that's the floor or the ceiling. But you can't negotiate unless you stipulate to fact. And what you are saying has no basis in fact. So if we're going to do anything together, we have to have the truth on the table. Daar zeg je dus als speaker tegen de president, u bent een pathologische leugenaar. En als u iets voor elkaar wil krijgen in Washington, dan zult u zich met mij aan de feiten moeten houden. Dat is wat hoor. En er zat iemand achter Trump. Die had zich speciaal daar achter Trump laten zetten als een van zijn stafleden die zo hoog was dat hij mee mocht kijken.
Steve Bannon.
En die zat naast de net benoemde chef-staf van het Witte Huis, Reince Priebus. En die keek vooral Bannon. En die zei na dit moment, dit tegen Priebus. She's an assassin. She's going to get us.
There's a big difference between the president and me. Mm-hmm. He has very thin skin and I have very thick skin.
Nancy Pelosi is ook de vrouw die tot twee keer toe een impeachmentprocedure tegen Trump heeft gestart.
En die eerste heeft ze uitgesteld tot woede van de squad en van de Bernie Sanders en zeer linkervleugel van haar fractie. Ze zei, ik ga dat niet doen, behalve als het absoluut niet anders kan vanwege the country. Niet omdat we het niet eens zijn met die man of omdat we hem een plurk vinden. Is dat ik vind hem een totale no-no. De man kan helemaal niets, maar het is geen reden voor zo'n ingrijpend constitutioneel middel.
As I say, none of us come here to impeach a president. And when a new president is elected, we wish that president success and hope that we can work together and find common ground. And I thought maybe we could on infrastructure, and I'm still hopeful. I thought we could on reducing the cost of prescription drugs, and I'm still hopeful. Cleaner government, which was the third leg of our stool of our campaign, cleaner government, now I don't think he's interested in that. But it is, I'm the Speaker of the House. Article 1, the legislative branch. Article 2, the executive branch. Article 3, the judicial branch. And I have a responsibility to strengthen the institution in which I serve as I honor my oath of office. I also believe we have a responsibility to find common ground where we can, stand our ground where we can't. And I had hoped that he would want it to be able to find some common ground.
Het was bovendien Donald Trump, of all people, die haar in 2008 op de televisie kritiseerde dat ze geen impeachment had gepleegd tegen George W. Bush. Donald Trump, die toen nog een Democrat was, zei, ja, Nancy Pelosi is geweldig, Maar ja, het is natuurlijk toch ja, een slapjanus. Ze had die Bush natuurlijk een impeachment moeten geven. Waarop Wolf Blitzer van CNN zei, een impeachment, Mr. Trump? For what? The war. That was a disaster. She should have impeached him for the war. Er waren meer mensen in de Democratische Partij die dat tegen haar zeiden. En Nancy Pelosi zei, dat ga ik niet doen.
Ja, en het was ook nog wel een thema waar Nancy zich wel mee verbonden voelde.
Omdat ze er zo fel op was, had ze dus de credibility om te zeggen, dat gaan we niet doen. Want ze zei, de Republicans hebben Bill Clinton vanwege Lewinsky geprobeerd te impeachen. Als wij dan zijn opvolger weer gaan impeachen. wat doen wij dan met het presidentschap? Wat doen we dan met the nation?
Ja, zij had dus ook al een beetje zo'n voorgevoel van dingen die nog zouden komen, waardoor Amerika nog verder verdeeld zou raken.
En dat ze daar dus absoluut niet aan mee wilde doen.
As Speaker of the House, I solemnly and sadly open the debate on the impeachment of the President of the United States. If we do not act now, we would be derelict in our duty. It is tragic that the president's reckless actions make impeachment necessary. He gave us no choice. Sadly, the American people have witnessed further wrongs of the president, which necessitate the second article of impeachment, obstruction of Congress. When the president's wrongdoing was revealed, he launched an unprecedented, indiscriminate, and categorical campaign of defiance and obstruction. Never before in the history of our nation have we seen a president declare and act as if he is above the law. The president goes even so far as to say and act on this absurdity when he says, Article 2 says I can do whatever I want. No, it doesn't.
And the tweede impeachment, die kwam natuurlijk na 6 januari.
En die heeft ze dus heel snel, heel bewust ook zelf gewoon doorgevoerd. Wetend dat de kans dat Mitch McConnell in de Senaat zou zeggen, nou ja, vooruit dan maar, dat die klein was. Maar daar deed ze het dus echt vanwege het feit, dit is een zodanige aanslag op onze grondwet en op onze natie, dat je dat niet kunt laten passeren, bijvoorbeeld door tactisch af te wegen.
6 januari, toen de stemmen geteld werden en Capitol Hill bestormd werd. Zij werd toen op een gegeven moment door veiligheidsmensen uit haar zetel gehaald.
En in een soort kelderbunker opgesloten.
Ja, maar ze dacht, oké, voor de veiligheid loop ik wel even weg. Maar ze liet haar telefoon liggen, want ze dacht, ja, ik ben over 2 minuten weer terug. Dat gebeurde dus niet. En de horde, de meute, die was op zoek naar haar. Die zat ook in haar kantoor met de benen op tafel. Als ze me gevonden hadden, zegt ze in het boek, hadden ze me vermoord. Maar, zegt ze erbij, ze hadden wel flinke schrammen gehad. En toen toonde ze aan Susan Page haar stiletto hakken. Dit zijn mijn wapens.
Zij is beroemd om haar enorme stiletto hakken. Het is ook een heel klein vrouwtje, waardoor ze dus nog powerful lijkt. Ook met die beroemde jassen die ze altijd draagt, die ook een soort powerdresser. Dat heet ook Pelosi style, heet dat in Washington. Toen die nacht het allemaal voorbij was en dus de officiële ceremonie van het vaststellen van de verkiezingsuitslag en daarmee dus de legitieme keuze voor Joe Biden was bevestigd, toen heeft ze dit gezegd. To those who strove to deter us from our responsibility, you have failed. Dat waren haar laatste woorden in die nacht van 6 op 7 januari.
Het is misschien een beetje een rare vraag, PG, maar kun je haar vergelijken met iemand uit de Nederlandse politiek?
Ja, daar heb ik over nagedacht. En het antwoord is ja. En dat zijn twee vrouwen van twee verschillende partijen. En ze heeft van beide iets. Ze brengt als het ware die twee vrouwen in één persoon. En je zult het misschien gek vinden. Een katholiek machtsdier. Zeer elegant altijd. Spijkerhard. Een perfectionist in alles. Maria van der Hoeven.
De oud-minister van Onderwijs. De oud-minister van Economische Zaken van het CDA in de kabinetten Balkenende.
En altijd zeer gretig dat zij zelf een keer de speaker van Nederland zou zijn geworden.
Ja, ze heeft zich ooit gekandideerd voor het Tweede Kamervoorzitterschap.
Ze heeft dat heel graag, maar ja, ze werd het nooit. En er is nog iets waar ze op lijkt. Zij lijkt natuurlijk heel erg op Mariette Hamer. Een dossiertijger die alles altijd in de greep in de smies houdt. Een onderhandelingsvirtuoos. Geduldig, volhouden. Hè?
Don't agonize, organize. De toestand weet en hoe lang het nog duurt voordat dossier tot een goed einde kan worden gebracht.
En dan toeslaan. En iemand waar die mannen weten, ze kan ons allemaal aan. Ik ga niet zeggen she's an assassin, maar she'll get us. Ja? Spijkerhard, als het nodig is. Geen extraverte, zeg maar als Tommaso d'Alessandro, natural. Maar wel een politicus waarvan iedereen weet, don't mess with her. Wat Maria van der Hoeven ook had. Dus die twee vrouwen, die, ja, van twee heel verschillende kanten, maar het katholieke en misschien ook het linkse, dat zit ook wel, hè, alle twee in Nancy Pelosi. Dus Nancy Pelosi is een beetje een soort fusie van Maria en Mariette.
Ze was altijd gedisciplineerd, maar in het boek herinnert haar dochter Christine zich ook de wat wildere kant van haar moeder. In de keuken danste ze altijd op discomuziek en op liedjes van Cher. PG, kun je misschien ook nog een paar tips geven aan ons, aan de luisteraars? Misschien voor mensen die zelf ambitie hebben om het vet te schoppen in de politiek. Wat kunnen we van Nancy Pelosi leren en zelf toepassen als we politieke carrière ingaan?
Nou, er is een motto van haar dat ze al bij de opvoeding van haar kinderen zo vaak gebruikte. En dat ze dus ook nog in het huis, hè, dus al, nou, toch al 60 jaar gebruikt, zal ik maar zeggen. En haar kinderen die beginnen te kreunen, ook in het boek, als ze daaraan herinnerd worden. Ja, in mengvorm natuurlijk van, ja, in je opvoeding als tiener en natuurlijk grote, ja, affectie en liefde voor die moeder. Proper preparation prevents poor performance. Goed voorbereid zijn voorkomt dat je afgaat.
Dus eigenlijk zegt ze daarmee ook tegen kinderen en tegenwoordig tegen haar 9 kleinkinderen. Wees niet tevreden met een 6 voor je tentamen. Zorg dat je tenminste een 8 haalt. En dat kan door je goed voor te bereiden.
Voorbereiden, voorbereiden, voorbereiden. Je dossier kennen, de procedures kennen. Ja, ieder klein detail in dat wetsvoorstel of dat budget, waardoor je misschien toch dat dingetje kunt regelen. Nog een ding. Ze is, ik zei het al, een ethnic big city machine politicus vanaf haar eerste dag op de foto van de krant van Baltimore. Ze heeft altijd geweten, ook nu weer, dat merk je, haar probleem is niet de Republikeinse Partij. Die moet maar voor zichzelf zorgen, zal ik maar zeggen. Haar probleem is de Democrats. Hoe hou ik mijn club bij elkaar? Hoe zorg ik dat die verschillende facties, de zwarte caucus, de linkse vrouwen, de gay community, ja, de mensen uit de steden, de behoudende Democrats die op het platteland nog af en toe wel gekozen worden. Hoe hou ik ze bij elkaar? De machine van Chicago.
Ja, en als we iets gedaan willen krijgen, is er geen ruimte voor verdeeldheid.
Unity. Don't agonize, organize. Ja, dat. Dus hoe breng je de zaak bij elkaar, zodat we krijgen wat we willen? Ja, being operational.
En mocht je vallen, meteen weer opstaan en doorgaan.
En ook, wees niet kinderachtig in de mensen die je inhuurt. Dat is wel heel grappig. Zij werd speaker en ze dachten allemaal, ja, zo'n vrouw en zo'n liberal miljonairsvrouw uit San Francisco. Ja, met al die homo's daar. En ze zijn allemaal zo links in Californië. Die begrijpt het volk niet. En wat gaat ze nou voor elkaar krijgen? Dat was toch het beeld. En toen benoemde ze een rechterhand. En dat was een jonge Joodse afgevaardigde voor een buurt van Chicago. Rahm Emanuel.
Die we nu kennen als burgemeester van Chicago.
En daarvoor de chefstaf van Obama in het begin dat Obama president was. En dus die Obamacare, lees Pelosi Care, geregeld werd.
De grote fixer Rahm Emanuel.
Die alles was wat zij niet was. Niet elegant, niet, ja. Men zei altijd, om het woord valt het woord vak bij Rahm Emanuel. En Susan Page zegt, niemand heeft ooit Nancy Pelosi, want het is een heel keurig katholiek meisje, 1 smerig woord horen zeggen in 1 van haar toespraken, gesprekken, telefoongesprekken of anderszins. Rahm Emanuel, maar dat accepteerde ze, want ze wist, zo'n go-getter heb ik nodig. Operational.
Ze is pragmatisch, maar ook ideologisch.
Het is natuurlijk een linkse, liberal vrouw. En ze is natuurlijk een kind van immigranten die zich opgewerkt hebben en kansen kregen dankzij FDR, dankzij Truman, dankzij LBJ. Dus in dat opzicht is zij ook een hele erge gedreven figuur. En ook heel partijpolitiek. En daar is misschien wel een heel mooi bewijs van. Hoe partijpolitiek ze kon zijn, dat was bij de dood van haar vader. Toen Tommy D. Elder overleed in 1987... toen was zij natuurlijk een van de sprekers bij een enorme uitvaart in Baltimore.
Haar vader heeft dus niet haar hoogtepunt politiek gesproken mee kunnen maken?
Hij was bijna stervende, dat is een prachtige foto in het boek, aanwezig bij haar inzwering als lid van het huis voor San Francisco. En toen heeft hij overigens de toenmalige speaker nog zitten bewerken. Hij bleef dus echt tot zijn dood een politicus. U zorgt toch wel dat Nancy een plekje krijgt in de Appropriations Committee, hè?
Ja.
De commissie voor de besteding van het overheidsgeld.
Ja.
Toch heerlijk, die man was in de 80 en hij ging dood. Zat in een rolstoel, hij kon niks meer, maar nog even de speaker bewerken voor je meisje. Prachtig. En toen zei ze dit, over dat haar vader was een patriot en hij was dit en dat. Natuurlijk. En ze hield van hem en dan zegt ze dit. My father strongly believed in the two-party system. One party to govern, one to watch. En ja, toch, Jaap, dat operational, die combi van idealisme en pragmatisme, mag ik het zeggen, dat is toch ook heel katholiek. Dat herkennen wij ook in Nederland een beetje van de KVP. Je komt op voor je grote idealen en je zedelijke dit en je het geloof. Maar je gaat ook gewoon zaken doen met de liberalen en met de rode en met wie dan ook het een stapje verder kan brengen. Maar die katholieke kant heeft ook een andere heel diep gelovige spirituele kant. En die kwam ineens naar voren, want ze is daar niet, ik zei, ze is geen extraverte figuur. Toen een journalist tegen haar zei, ja en u heeft president Trump weer zo bekritiseerd over dit en dit en dit. Het is wel duidelijk, you hate President Trump. Zullen even luisteren wat ze toen zei.
I don't hate anyone and always prayed for the president. And I still pray for the president. I pray for the president all the time. So don't mess with me when it comes to words like that.
Nor do I like people who say, I pray for you.
Let us pray. Let us pray for the president.
But I doubt you, president.
Ze zei, I resent dit. Ik neem u dit diep kwalijk dat u dat zegt. Ik ben gelovig katholiek. Ik haat niemand en dat zegt. Ik bid voortdurend voor de president. Waarop Trump toen dit hoorde, zei, ze heeft nog nooit een minuut in haar leven voor mij gebeden. En dan zag je dus ook dat Trump het volstrekt niet begreep. En ook dus zijn verachting voor haar en voor mensen van haar achtergrond en kwaliteit. Ik vond dat helemaal, dus de emotionele felheid, hè, waarbij ze dat echt die journalist uitvoeterde van het feit dat je mij toedicht dat ik haat voel. Hè, dat is heel diep, echt een heel diep gelovig hart spreekt daaruit. En natuurlijk die andere kant van haar. Ze is de kampioen fundraiser in de Amerikaanse politieke geschiedenis.
Ja, in Amerika natuurlijk het begin van alle politieke activiteit, er moet geld op tafel.
Zoals LBJ onder FDR als heel jong man in het huis de man werd voor het geld verzamelen en verdelen voor de Democrats en daar zijn machtsbasis en netwerk mee opbouwde, zo werd zij dat in 1986 in die partij. En vanaf dat moment was zij een levende legende. En ik lees nu voor hoe een van de bosses in Californië in wel zeer aards Amerikaans Engels haar beschreef en over het feit dat ze er ook gewoon recht op had dat een vrouw die dat kan zo ver komt. She raised the fucking dough. She ought to be able to get something for it. And because she is so genteel, they keep underestimating this fucking broad. Didn't get how goddamn tough she would be. Zult me niet vertalen, Jaap?
Ik vroeg PG of misschien ook tips konden zijn voor mensen die in Nederland een politieke carrière ambiëren. Maar ik hoor het al, Nancy Pelosi is zo uniek.
Ja, ze is tot nu toe in elk geval in die voor ons toch korte Amerikaanse geschiedenis sinds 1776. de eerste en de enige. En ja, dat neemt niemand Nancy D'Alessandro, de dochter van Tommy the Elder en Big Nancy, meer af.
Dankjewel, PG. En lees dat boek van Susan Page, Madam Speaker, Nancy Pelosi and the Lessons of Power. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 221. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Luisteraars als Emre, Wirt en Elsa, die met een persoonlijke donatie deze podcast mede mogelijk maken. Wil jij ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. Dat is vriendvandeshow.nl/bb. En iets heel anders, adverteren kan ook. Stuur een mailtje aan adverteren@dagennacht.nl. adverteren@dagennacht.nl. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dagennacht.nl.